Goedemorgen. Goedemorgen. Nog even officieel. Ik liep gisteren rond in Utrecht. En toen werd ik op mijn schouder getikt. Ja. En wie zag ik daar staan? Jan, Jeanette, Albert en Maaike. Ja, wij maken er een weekendje van, zeiden ze. Ja, ja en daarom mag jij morgen spelen. Ja, nou, ik vind het niet erg. Ik vind het hartstikke leuk. Heel fijn. Heel mooi om te doen. Oh, nog wel even. Nou, jullie moesten allemaal de groet even hebben van hen. Omdat ze hier dus nu niet zijn. En ik moest even checken of hun kinderen er wel waren. Eén van de tweeling miste, zeiden ze al. Dat klopt. Oké. Okay. Ja, dan kan ik dit doorgeven. Jullie zijn er, dus jullie worden in de gaten gehouden als je dat maar doorhebt. Ja. Goed. Nee, ik mag van jullie vandaag het woord met jullie openen en laten we daarmee beginnen. Lucas, hoofdstuk 14, staat ook op het bord. 25 tot 35. Grote mensenmenigten trokken met Jezus mee. Hij wendde zich tot hen en zei: wie mij niet volgt, maar niet, of wie mij volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zussen, ja zelfs met zijn eigen leven, kan mijn leerling niet zijn. Wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan niet mijn leerling zijn. Want wie van jullie die een toren wil bouwen, gaat niet eerst de kosten berekenen om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw. Als hij het fundament gelegd heeft, maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen. En zeggen: die man begon te bouwen, maar afmaken kon hij het niet. En welke koning die erop uittrekt om met een andere koning oorlog te voeren, zal niet eerst bij zichzelf te raden gaan of hij wel met 10.000 man kan optrekken tegen iemand die met 20.000 man tegen hem oprukt. Als hij dat niet kan, stuurt hij eerst, wanneer de troepen nog ver van elkaar verwijderd zijn, een gezant om naar de voorwaarden voor de vrede te vragen. Zo geldt ook voor jullie. Wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn. Zout is iets goeds, maar als ook het zout zijn smaak verliest, hoe kunnen we het dan zijn kracht teruggeven? Ook voor de bemesting van de grond is het niet meer bruikbaar, dus wordt het weggegooid. Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren. Tot zover. Jongen, waar ben ik in een wespennest gestapt toen ik deze tekst uitkoos? Ik wist niet waar ik het over moest hebben. Meestal heb ik al wel een idee van tevoren. Dat komt dan wel, dat was nu niet zo. Dus ik praatte met een vriend van mij. Hij zei: nou, bij de PKN en zo, daar hebben ze van die leesroosters. Dus daar kun je ook even naar kijken of daar wat in zit. Nou, dat sprak me niet aan. Maar ik zag er wel ergens een gelijkenis tussen staan. Ik denk van, hé, ja, gelijkenissen, die zijn altijd interessant. Dan kun je het uithalen. Dus ik op Google intypen, gelijkenissen, Bijbel. Ik denk eens even één kijken, één pakken waar ik misschien nog niet zoveel van af weet. En toen zag ik ineens een gelijkenis staan en die ging over het bouwen van een toren. En dat was een gelijkenis die Jezus zou hebben verteld. Ik denk, een gelijkenis? Zo had ik het nooit gezien. En toen kwam ik uiteindelijk bij deze tekst uit. En ik had zoiets van, oké, dit klinkt interessant. Dit roept vragen bij mij op, dus hier kan ik wat van leren. En als ik er wat van kan leren, dan kunnen jullie er waarschijnlijk ook wat van leren. Dat hoop ik dan tenminste maar. Maar tjongejonge, wat heb ik een rotweek gehad, zeg. Ik heb geworsteld met deze tekst. En uiteindelijk heb ik hem keihard, ben ik maar begonnen met schrijven. En ik heb erboven gezet een harde boodschap. En dat is het ook. Het heeft mij weer eventjes een schop in de juiste richting gegeven, om het zo maar te zeggen. Goed. De tekst is eigenlijk een hele serieuze boodschap die Jezus aan zijn publiek geeft. Hij komt heel hard aan. En vervolgens gebruikt Jezus dan drie mini-gelijkenissen om die boodschap ook uit te leggen. Dus die ga ik ook even langslopen zometeen. De gelijkenis van de toren, de gelijkenis van de koning en de gelijkenis van het zout. En nou staat er heel mooi in het begin van de tekst. Zou je de eerste versen er nog een keer voor kunnen zetten? bovenste. Ja, dankjewel. Als je kijkt naar het vers 26. Wie mij niet volgt, maar niet breekt met zijn vader en moeder. Dat staat nu heel netjes in onze vertaling. Hè? Dan lees het in een Engelse Bijbel. Dan staat er. If someone comes to me and does not hate his father and mother and wife and children and brothers and sisters and even his own life as well, he cannot be my disciple. Hate. Haten. En dat is op zich een redelijke vertaling van wat er ook daadwerkelijk staat in het Hebreeuws. Alhoewel, je kunt het ook uitleggen, het wordt als een extreem, zegt Jezus dit, want hij wil echt wat duidelijk maken als een val. Kijk, je moet het even zo bekijken. Het eerste vers staat het grote mensenmenigten. Een menigte zijn al veel mensen. Menigten zijn ontzettend veel mensen. We hebben het over honderden, misschien duizenden mensen die achter Jezus aanlopen, die met hem meegaan. En op een gegeven moment draait Jezus zich om en hij spreekt hen aan. Deze menigten van mensen. Mensen die nieuwsgierig zijn naar wie Jezus is. Mensen die hebben gehoord van de wonderen die hij doet. Ze lopen allemaal achter hem aan. Terwijl hij onderweg is naar Jeruzalem. Om te sterven, voor alle duidelijkheid. Menigten en Jezus draait hem om. En hij zegt, willen jullie me volgen? Ja, jullie willen hem volgen. Dat roepen ze ook nog. Dat heeft weinig zin blijkbaar wat hij zegt. Als hij op een gegeven moment binnen gaat in Jeruzalem. Staan ze ook aan de kanten. Jezus, koning. U kent het verhaal ongetwijfeld. Palmpaarsen zeggen we dan altijd. En de kleden en de jassen en alles wat op de grond gegooid. Zodat hij daar overheen kan rijden. Op een ezel. Het teken van een koning die een veroverde stad binnenkomt. En hier zegt Jezus. Begrijp even goed waar je mee bezig bent. Jullie zeggen dat jullie mij willen volgen? Jullie zeggen dat jullie mijn discipelen willen zijn? Wie mij volgt, maar zijn vader en moeder niet haat. Maar wie niet breekt met zijn vader en moeder. En zijn vrouw? En zijn kinderen? Zijn broers, zijn zussen, zijn eigen leven. Kan niet mijn leerling zijn, kan niet mijn discipel zijn. Auw. Zo was het voor mij. Auw. Want als ik even heel eerlijk kijk naar mijn eigen leven. En haten? Las ik in de Engelse Bijbel. Hoezo haten? Hoe kan Jezus, de Zoon van God, die zelf in Matteüs zegt dat wij onze naasten moeten liefhebben, die de hele 10 geboden samenvat in heb je naasten lief als jezelf en God boven alles, nou zeggen dat we mensen moeten haten? Het is een uitdrukking in het Hebreeuws. Een overdreven manier om het te zeggen. Wij doen het ook wel eens. Maar hij geeft heel duidelijk aan, als puntje bij paaltje komt, als je voor de keus wordt gezet, staat Jezus dan boven die anderen? Laatste keer dat ik hier was, was een doopdienst. Hartstikke mooi. En toen heb ik ook verteld hoe mijn doop in zijn werk ging. En dat ik daar mijn ouders ontzettend veel verdriet mee heb gedaan. Want ik was als kind al gedoopt. Ik had het gevoel dat God zei, ik wil toch graag dat je het voor me doet. Dus ik heb het gedaan. Ik heb er ook geen spijt van. Geen moment gehad. Want toen ik hiermee bezig ging, kwam dat verhaal weer in me boven. Ja, op dat moment, denkend dat het God zelf was die dit van mij vroeg, was ik bereid met tranen in mijn ogen. Ik kwam niet alleen weer boven water met het water uit het bad, om het zomaar uit te drukken. Heb ik gedaan wat hij zei. Omdat ik dacht dat hij dat op dat moment aan mij vroeg. Ik denk, oké, dat is één voorbeeld. Als ze gaan om een vrouw. En toch zegt Jezus hier, wie dat niet doet. Wie niet en mij in elk geval boven alle andere mensen, boven alles in mijn leven zet, kan niet mijn leerling zijn. Laat het eens even tot je doordringen. Dit doet zeer, deze opmerking. Want zou je dat echt kunnen? Als puntje bij paaltje komt, zou je dat kunnen? Dit is ook wel uitgelegd als van, nou ja, je moet dus alles wat je hebt, al je bezitten, moet je verkopen. Je mag helemaal niks meer hebben. Je moet niet trouwen, geen kinderen en alles weer erin achterlaten. En we gaan massaal naar Afrika om het evangelie te verkondigen. Nou, nee. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Ik denk dat het er vooral op neerkomt van, als je in een situatie komt waarin je het gevoel hebt dat je moet kiezen, laat je je dan tegenhouden door deze mensen. Als jij weet, als jij voelt, ik moet iets doen van God en jouw familie zegt nee, ben je dan toch bereid om ja te zeggen? Dit wordt tegen een menigte gezegd, menigten. Duizenden mensen horen dit en hij gaat zelfs nog verder. Vers 27, wie niet zijn kruis draagt en achter mij aankomt, kan niet mijn leerling zijn. Ze wisten niet wat hij zei. Jawel, dat hij nogal heftig bezig was. Eerst was zo'n overdreven haatuitdrukking. Vervolgens zeggen, het kruis. Voor ons is een kruis een mooi symbooltje, een dingetje om de nek te dragen of om op een t-shirt te zetten of zo. Maar dat was het niet. Dit was een dagelijkse realiteit van een land dat was bezet door de Romeinen, die alle opstand onderdrukte door de mensen publiekelijk, openbaar, het liefst ook langs wegen waar je langs liep, te kruisigen. Je liep daar langs. Je hoorde ze huilen, roepen, smeken. Je zag ze bloeden. Je rook het. Elke dag weer. Het was verschrikkelijk. En Jezus zegt hier, wie niet zijn kruis draagt. Want dat is hoe het ging, hè? Je werd veroordeeld door de Romeinen, je leven werd je afgepakt, maar voordat ze dat echt deden, je was helemaal, moest je nog even laten zien dat jij nu eigendom was van de keizer in Rome. En dat deed je door de straten te lopen met je eigen executiemiddel op je rug. Dat droeg je naar de plek waar executie uiteindelijk plaats zou vinden, tergend, langzaam en zeer pijnlijk. Je leven was je al kwijt, maar je leefde nog wel. En mensen kwamen kijken. Oh, kijk, daar heb je er weer een. Wauw. Wie zijn kruis niet draagt, wie zijn leven dus niet opgeeft of overgeeft aan iemand anders. Want dat was wat dat symboliseerde. Als jij je kruis niet draagt, als jij je leven niet uit handen geeft en achter hem aankomt, kan je niet zijn leerling zijn. Goh, wat zullen veel van hen geschrokken zijn toen ze zich realiseerden wat hij hier zei. Wie achter hem aankomt, hij ging letterlijk een kruis dragen. En in zijn geval leidde dat kruis ertoe dat hij overleed. Vraagt hij dat van ons? Vraagt hij ons om te sterven? Ja, ook dat weet ik niet. Ik heb geen idee wat de toekomst wat dat betreft ons brengt. Wat ik wel weet is dat je bereid moet zijn om je leven uit handen te geven en hem te volgen. En dat is niet alleen als het jou uitkomt. Die neiging, als ik voor mezelf spreek, heb ik soms nog wel eens. Dat ik denk van, ja, maar. En dan ben ik er heel goed in om argumenten te verzinnen om toch mijn eigen gang te gaan. Nee. Ik moet mijn kruis dragen. Als ik in de personeelskamer zit en er komt een gesprek. En ik hoor daar iets van jodenhaat in doorklinken bijvoorbeeld. Wat tegenwoordig nog wel eens wil gebeuren. Neem ik dan mijn kruis op? Ben ik bereid dat mensen mij wat minder aardig vinden? Dat mensen mij wat minder leuk gaan vinden? Minder vriendelijk? Dat ik misschien ineens geen grapjes maak? Maar dat ik serieus zeg van, joh, weet je wel wat je zegt? Durf ik dat? Durf ik op dat moment mijn kruis op mij te nemen en te zeggen van, je maakt de Joden belachelijk. Mijn herder, mijn heer, mijn Messias. Mijn eigenaar aan wie ik mijn leven heb gegeven. Omdat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Is ook een Jood. En heeft dat volk uitgekozen om tot zegen te zijn van de hele mensheid. En dat zijn ze. Ook nu nog. Kijk naar de medische ontwikkelingen. De meeste komen uit Israël. Grote uitvindingen ten dienste van de mensen worden vaak door Joden gedaan. Ze zijn nog steeds een gezegend volk. Wij zijn geënt op die stam. Maar die stam zijn zij. Zonder stam zijn wij er niet. Een tak zonder stam leeft niet. We zijn nu wel één boom. We horen wel bij elkaar. En dan zegt Jezus zelf, je kunt dan niet mijn leerling zijn als je dat niet wilt doen. Dat zijn praktische, kleine dingen. Durf je dat in je vriendengroep? Uit te komen voor je geloof, terwijl je weet dat je niet populairder gaat maken? Durf je dat? Dat vind ik knap. En dan gaat Jezus het ook uitleggen met een aantal voorbeelden. Om dit duidelijk te maken. Het is net alsof Jezus zegt van doe het niet. Als je hier goed naar kijkt. Het is net alsof hij zegt tegen die hele menigten meervoud die achter hem aanlopen, joh, doe het niet. Dit is de kostprijs. Om het even een beetje luchtiger te houden. Laten we even zo'n moderne, zo'n belangrijke keuze maken. Zie, je staat in de supermarkt voor het vriesvak. Je gaat ijsjes kopen. En je hebt de beurs vergeten, je bent de telefoon vergeten, maar in de binnenzak van je jas vind je nog een briefje van 5 euro. Zo loop je de supermarkt binnen en je denkt, even voorzichtig zijn. En in het vriesvak liggen 2 smaken Viennette ijs. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar... Ja, pistache vanille voor 4,49 euro. Ik heb het opgezocht. En zouten karamel voor 4,69 euro. Maar ik heb maar 5 euro. Beide kopen zit er niet in. Ik moet een keuze maken. Ik kies persoonlijke mening voor de zouten karamel. In het Hebreeuws zou ik dan dus zeggen dat ik de pistache vanille haat. Want ik verkies de ene boven de andere. Dat is waar het eigenlijk op neerkomt. Dat wil niet zeggen dat ik pistache vanille haat. Oh nee. Maar ik heb liever de karamel zeezout. En dat is ook wat Jezus hier dus zegt. Jongens, als het erop aankomt, durf je dan ook tegen de mensen die je lief hebt, die het belangrijkst zijn in je leven, durf je daartegen te zeggen van sorry, maar mijn eerste trouw ligt daar. Hoewel mijn vertrouwen in jou grenzeloos is, mijn vertrouwen in hem is nog groter. En misschien zet ik nu een stap waarvan jij liever niet hebt dat ik die zet. Maar ik heb toch echt het idee dat God het van mij vraagt. Dus ik doe het toch. Sorry. Maar waarom maakt Jezus hier nou zo'n punt van? Nou, eigenlijk moeten we een hoofdstukje eerder nog een paar versen lezen. Dus ik lees het jullie even voor. In hoofdstuk 13 van het Lucas Evangelie, vers 31 tot 33... En daar staat, precies op dat ogenblik kwamen er enige fariseeën die tegen hem zeiden, vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil u doden. Jezus wordt gewaarschuwd door een aantal fariseeën die ook aan zijn kant staan. Hij antwoordde, zeg tegen die vos, let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen en op de derde dag bereik ik de voltooiing. Maar ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want een profeet hoort niet om te komen buiten Jeruzalem. Jezus klinkt hier steeds heel strijdlustig. We zijn zo geneigd om Jezus te zien als dat lammetje, dat knuffelbare, schattige, poppige lammetje. Weet je wel, dat doen we in liedjes ook heel vaak, maar we vergeten de leeuw. Jezus is een leeuw. Nou, dat deed hij ook. Ja. Maar Jezus is ook een leeuw. Als je God echt wilt kennen, dan moet je niet alleen focussen op dat ene leuke, schattige, mooie, lieve. Want ja, hij houdt van je. Ja, hij heeft zijn leven voor je gegeven uit liefde. Ja, ja, ja. Gelukkig. Maar hij is ook een leeuw. Hij is levensgevaarlijk. Dit is degene die de hemel, de aarde en alles erop heeft gemaakt, hè? Hij is dan wel gekruisigd, maar het is alleen omdat hij het toestond. Als je leest in Johannes' evangelie over dat Jezus zichzelf noemde herder, goede herder, dan legt hij dat ook uit. Hij zegt daarin op een gegeven moment, niemand kan mij mijn leven afnemen. Maar ik heb de macht om het af te leggen en het weer op te nemen. Dus om te zeggen, de Romeinen hebben Jezus gedood. Ha! Echt niet. Hij heeft zichzelf dood laten gaan. Groot verschil. Hij stond op een gegeven moment voor een afgrond met een hele menigte mensen achter hem. En die wilden hem eraf duwen. Hè? Het is mijn tijd nog niet, zei hij. En hij draait zich om en hij liep weg. En de mensen waren als versteend bleven ze staan. Konden niks tegen hem inbrengen. Je moet niet onderschatten hoe krachtig, hoe sterk die is. En vergeet ook niet de God zoals hij ook zich heeft laten zien in het Oude Testament. Ook dat is een kant van God. Een God die legers versloeg. Een God die steden op zijn kop heeft gezet. De leeuw. En het lam. En wij zien veel meer het lam, omdat Jezus een grote verandering in de wereld die kapot is, heeft gemaakt. Door te sterven, door de dood te verslaan. Wie zijn kruis draagt en achter hem aankomt. Wie niet zijn kruis draagt en achter hem aankomt, kan niet mijn leerling zijn. De toren. Iemand die een toren bouwt, begint niet zomaar te bouwen. Dat is logisch. Je kijkt eerst wat voor materialen je nodig hebt. Je maakt een tekening. Je zorgt dat je er een goede locatie voor hebt. De juiste werkers, dat je die in kunt huren. Anders kun je niks. Een van mijn broers die gaat binnenkort verhuizen en er moet een hele verbouwing moeten komen. Nou, dat is een gedoe. Om een bedrijf te vinden die verbouwing wil doen in het tijdsbestek dat zij dat graag willen. Dat kost voorbereiding, daar moet je over nadenken. Hoeveel gaat dat kosten? Je denkt na. Je begint niet zomaar ergens te bouwen door een paar stenen neer te leggen van nou zoiets maar denk ik. Komt vast wel goed. Je legt een fundament, je bouwt het op, je denkt ook na. Van alles en nog wat. Als je dat niet doet en die toren is op een gegeven moment die staat en die lijkt een beetje zo te gaan. En elke dag lijkt hij een beetje verder zo te gaan. Of je maakt hem niet eens af. Ja, dan lacht iedereen uit. Dat doe je niet, zegt Jezus. Je denkt eerst na voordat je een stap maakt. Niet omdat die hele menigte nu achter hem aanloopt, moet jij ook maar met die menigte meelopen. Dat is het hele punt volgens mij. Jullie zijn een menigte, je voelt je veilig in de groep. Dus ga je maar mee. Gaat de menigte naar links, ga jij naar links. Gaat de menigte naar rechts, ga jij naar rechts. Durf je tegen de stroom in te gaan? Als enige? Omdat je denkt dat Jezus dat van jou vraagt? Menigte, vergeet even de mensen om je heen. Durf je dat? Heb je dat lef? Dan zou je wel eens een goede leerling kunnen zijn. Als je dat durft. Want zo zitten mensen niet in elkaar. Sorry dat ik het zeg, maar de meeste van ons zijn schapen. Dat is gewoon hoe wij in elkaar zitten. De meeste mensen zijn schapen. Zijn geneigd om met de groep mee te gaan. Of degene die het hardst roept. Zie politiek. Ja toch? De zachte stem horen we niet eens meer. Omdat we er niet naar zoeken. Jezus is die zachte stem. En hij geeft nog een voorbeeld. Hij zegt, hij geeft de mensen ook geen kans om te reageren of vragen te stellen. Hij gaat gewoon in één keer door. Een koning. Een koning met een leger van 10.000 man is onderweg om met een andere koning te vechten die 20.000 man heeft. Het dubbele. Hoe slim is dat? Hoe weet je zo zeker dat jij met 10.000 man kunt winnen van een leger van 20.000 man? Een beetje verstandige koning die gaat dan eerst een overleg om te kijken of hij ook een tussenoplossing kan vinden. Iets van vrede. Je hebt een krijgsplan nodig om dan te overwinnen als je in een minderheid zit. Wij zijn die minderheid. Wij als christenen zijn die minderheid. En wij rukken op tegen een leger wat wel meer dan 2 keer zo groot is als dat van ons inmiddels in deze wereld. Maar hoe winnen wij? Hoe kunnen we winnen? Oké, je probeert een soort gulden middenweg te vinden, zegt Jezus. Dan zegt hij ook niet dat dat niet oké is. We leven hier wel. We zijn dan wel geen wereldburgers, maar we leven hier nu nog wel. We zijn uiteindelijk hemelburgers, hè? We weten waar we naartoe gaan. Dus je mag wel een beetje proberen om mensen tegemoet te komen. Kijk ook maar naar de apostelen, die deden dat ook. Die pasten zich ook aan hun omgeving. Waar gaat Paulus op een gegeven moment over Jezus vertellen? Hij gaat de berg op met de tempel voor alle afgoden. En er staat er eentje bij en die heet voor de onbekende God. Hij denkt, dat is mijn ingang. Maar hij gaat er wel gewoon naartoe, want daar gaan mensen naartoe. En dan gaat hij daar staan. Die is van mij. Wie wilde wat over hem horen? Dat is wat Paulus ook deed. Dus je zoekt naar een vreedzaam iets. Het is niet de bedoeling dat wij met het geweld de mensen gaan bekeren. Die fout heeft het christendom in het verleden meerdere keren gemaakt. Je hebt een krijgsplan nodig dat de overwinning garandeert. In het geval van Jezus is er een perfect krijgsplan. Jezus overwint door verworpen te worden. Hij zet zichzelf op het spel en verliest alles om alles voor ons te winnen. Dat is het krijgsplan. Alleen het zal geen makkelijke strijd worden. Dat heeft hij ons ook nooit beloofd. Bij mijn grootmoeder hing altijd een tegeltje aan de wand. De Heer heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden vaart. Uiteindelijk weten wij waar we uit zullen komen. Maar als je je maar door de golven laat meeslepen, dan weet je niet waar je uitkomt. De kans dat je dan uitkomt bij de eindbestemming waar je naartoe wilt, is klein. En tot 3 keer toe heeft Jezus in die tekst die woorden, die kan mijn leerling niet zijn, uitgesproken. Hij vraagt naar de bereidwilligheid van zijn toehoorders, maar ook naar de bereidwilligheid van ons. Misschien ben je hier omdat je ouders gingen. En dus ging jij ook maar naar de kerk. Misschien geloof je omdat je ouders geloofden. Of omdat je toevallig vrienden hebt die geloven. Weet ik veel. Ik weet niet waarom jij hier zit. En dan kan me niks schelen hoe oud of hoe jong je bent. Ik weet niet waarom jij hier zit. Gewoonte? Omdat het gezellig is? Omdat ze zulke lekkere koffie zetten? Ik weet het niet. Maar zit je hier ook omdat je meer wilt leren over Jezus? Dat je meer wilt leren over God? Nu lopen wij gelukkig in Nederland op dit moment echt niet het gevaar om te worden gerechtgesteld vanwege ons geloof. Maar zo kan het soms wel een beetje voelen tegenover andere mensen die dat maar dom vinden en die dat maar stom vinden. Die de wetenschap gebruiken tegen ons. Volgens de wetenschap, dames en heren, was er ooit een stuk beetje soep dat spontaan was ontstaan. En uit die soep ontstond toen leven, dat kreeg op een gegeven moment het idee van, hey, ik wil pootjes en vinnen en al dat soort dingen hebben. En tada, daar zijn wij. Dat is wetenschap. Sorry dat ik het zeg in het huis van de Heer, maar bullshit. Ja, ik heb het er ook wel in verdiept. Ik wil het weten, ik wil niet zomaar ja of nee zeggen. En er zijn allemaal argumenten om dat verhaal te onderstrepen. Maar diezelfde argumenten kun je ook lezen in het verhaal wat de Bijbel ons geeft. Wetenschap zorgt dan ook dat je het echt weet. Weet wie je volgt. Durf daarvoor te graven. Durf antwoorden te zoeken als het lastig is. Want de wereld maakt het ons lastig. Het volgen van Jezus is geen garantie voor een constant gezegend leven. Tenminste, niet zoals wij het ons voorstellen. Maar het volgen van Jezus zorgt er wel voor dat je uitkomt bij die haven aan het einde van de rit. Waar God staat te wachten bij een geopende poort. Dankzij Jezus, waar wij naar binnen mogen. Om voor altijd bij hem te zijn. En dan is de tijd die we hier zijn, maar kort een stipje op de eeuwigheid. En dat mogen wij voor ogen houden. Ja, wij volgen Jezus. Ja. En de wereld maakt het ons niet makkelijk, want de meer wereld is kapot. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, lijkt het zo nu en dan wel, zoals het in Openbaring wordt gezegd. En wat doen wij? Onder moeders paraplu? Maar verstoppen? Maar meegaan met het water? Meelopen met de menigte? Of durf je tegen de stroom in te varen? Het gaat je wat kosten. Dan moet je roeien. Dat kost je wat. Dat kost kracht, dat kost energie. En dat betekent dat je jezelf soms impopulair moet maken. Dat is je kruis opnemen. Je maakt jezelf impopulair door duidelijk te maken, ik ben niet van deze wereld. Ik ben niet van de koningen en machthebbers van deze tijd, of ze maar zichtbaar of onzichtbaar zijn. Ik ben van hem. En ik loop achter hem aan, omdat ik dan tenminste weet waar ik naartoe ga. Want ik wil niet terechtkomen in die plek waar het duisternis is en het knarsen van tanden. De plek waar God niet is. Ik kan het me niet eens voorstellen. Maar het gaat je wat kosten. Als alles je voor de wind gaat, goede baan, alles en iedereen gezond, niks aan de hand, dan is het makkelijk. Om te zeggen, ja hoor, volgeling van Jezus, toppie. Maar is het als het lastig wordt? Als je lichaam je in de steek laat? Die realisatie kreeg ik ooit op 27, 28-jarige leeftijd toen ik hoorde dat ik kanker had. Ik dacht toen dat het voorbij was. Nou, inmiddels ben ik 50 en ik ben hier nog steeds. En ik ben God dankbaar, maar ik besefte wel, het gaat niet altijd goed. Maar juist op die momenten heb je Jezus vaak nodig. En dan is hij er ook. Je loopt achter hem aan, hè? Hij is gewoon wel bij je. Je loopt niet alleen, dat vraagt hij niet van je. Hij zegt ook niet dat je meer voor je kiezen krijgt dan je aan kunt. Je kunt het aan. Dat belooft hij. Het zal niet moeilijk worden, maar hij beschermt je wel. Hij geeft je nooit meer te verduren dan je aan kan. Dan vangt hij het wel op. Maar je bent van hem. Je bent een pop. En hij is tot op zekere hoogte de poppenspeler. Dan geeft hij je alle ruimte. Maar als het moeilijk wordt en je kunt niet verder, dan gebruikt hij die touwtjes om je over de kloven en de hindernissen heen te tillen. Dat is ook wie Jezus voor jou wil zijn. Je bent nooit alleen. Never, ever. Maar het is niet gegarandeerd een kalme reis. Tja, en dan heeft Jezus het ook nog over zout. Zout is in principe iets goeds. Maar als het zout zijn smaak verliest, heel erg leuk als je dat in het Hebreeuws leest, dan staat er niet dat het zout zijn smaak verliest, maar in het Hebreeuws noemen ze dat het zout dwaas wordt. Dus het zout als het zout dwaas wordt. Nou, zout is het gaat dus niet om smaakverlies, het gaat om dwaas worden. En Jezus heeft het hier heel duidelijk over mensen, om precies te zijn, mensen die daadwerkelijk zijn discipelen, zijn leerlingen zijn. Zout is smaakmakend. In de bergreden, Matthäus 5, zegt Jezus heel duidelijk, jullie zijn het zout der aarde. Jullie zijn degene die smaak mogen brengen. Die mogen aangeven dat het leven het waard is om te leven. Want het leidt ergens toe. Die haven. Die stad. God zelf. Dat geeft smaak aan je leven als je dat weet. Het is niet een aftelsom van, nou, ik ben nou zo oud, ik ben 50. Nou, ik mag blij zijn dat ik als ik nog maar op de helft ben. Misschien ben ik er al ver overheen. Nou, dat was het dan. Goh, ik heb een hele discussie met mijn schoonvader erover gehad. Ja, die werd op een gegeven moment 75. Ik zei, ja, nou gaan we kleiner wonen, want ik ben 75. Nou ben ik oud. En ik heb een grote tuin, maar dat kan ik dan ook niet meer aan. God, is die man fit, joh. Fitter dan ik. Werkelijk. Maar die ging erbij zitten in eerste instantie. Hij was 75, hij was oud, hij ging aftellen. Hij heeft een nieuw huis gekocht. En nu zegt hij, nou, ik mag blij zijn als we hier nog 5 jaar kunnen wonen. Dagelijks fietsen ze minimaal 10 kilometer met z'n tweeën. Ja, zij doet allemaal vrijwilligerswerk, is altijd onderweg. Bezorgt de post voor de kerk in 3 verschillende dorpen op de fiets. Hij is altijd bezig, heeft net een complete boom heeft hij weer omgezaagd ergens en in stukken gehakt. Zodat hij weer klaar is voor de kachel en weet ik veel. En dan is hij zo'n hele dag, doet hij dat dan, daar heeft hij de kracht en energie wel voor. Ja, maar ik ben 75, dus ja. Over 5 jaar dan zal ik waarschijnlijk wel in een verzorgingstehuis moeten, als ik al zover kom. Daar hebben we toch echt even gesprek over gehad, al meerdere keren. Van hallo, wees blij dat je gezegend bent met wat je nu kan. Ga niet bij de pakken neerzitten, want het einde van dit leven is niet het einde van het leven. Het is niet het einde van jouw leven. Betekent gewoon dat jij de haven hebt bereikt. En dat klinkt natuurlijk nog steeds als iets ergs, want het liefst blijven we allemaal zo lang mogelijk hier, want het is hier best wel leuk. En je hebt je familie, je hebt je vrienden, je hebt alles en iedereen heb je hierbij en daar wil je zo lang mogelijk van genieten. Mijn moeder zit in een verzorgingstehuis, in een rolstoel, die kan niet veel meer. En die zegt, ik hoop dat ik hier nog zo lang mogelijk ben, want ik wil nog zo graag zoveel mogelijk genieten van die kleinkinderen. Ja. Maar uiteindelijk moet je Jezus daar wel boven stellen. En dan mag je ook beseffen, dat is een positieve boodschap, mensen. Dan mag je beseffen dat zelfs als het zo ver komt, dat het betekent dat je bij Jezus bent. Fysiek. Letterlijk, dat je hem kunt aanraken. Dat je met hem kunt praten zoals wij met elkaar praten. En dat is fantastisch nieuws. Maar wat bedoelt hij nou als het zout dwaas wordt? Nou, er zijn een paar opties. Optie 1. Misschien hebben andere stoffen invloed op de smaak van het zout, waardoor het zout geen smaakmaker is. Maar is zout dan nog wel zout? Ik heb ook geprobeerd een beetje met wetenschap aan de slag te gaan. Optie 2. Misschien wordt het zout chemisch aangepast, doordat het in een oven wordt gebruikt, waardoor het niet meer smaakmakend is. Dat is ook een optie. Ik heb echt gezocht van hoe kan ik de smaakmakende kwaliteiten uit zout halen. Dat is eigenlijk niet te doen. Of misschien is de impact van het zout niet meer zo groot, omdat er al heel veel andere smaakpakers aan zijn toegevoegd. Oké, die vond ik ook interessant. Of weet Jezus misschien dat zout zijn zoutheid simpelweg nooit verliest? In dit scenario denk ik dat dat het meest realistisch is. Zout verliest zijn smaak niet. Een discipel die maar half voor Jezus heeft gekomen, is dus eigenlijk simpelweg geen discipel. Is geen leerling van Jezus. Als je een zout smaakmaker bent, dan ben je een smaakmaker. Daar is geen halfweg in. En eigenlijk, je bent 100% volgeling van Jezus en kan je smaak niet verliezen. En dan eindigt Jezus met een hele serieuze waarschuwing die we een paar keer voor tegenkomen in de Bijbel. Wie oren heeft om te horen, die horen. Begrijp dit even heel goed. Nou, wat moeten wij hier nou mee? Met wat voor opbouwende woorden kunnen wij nu straks naar huis te gaan? Welke woorden uit dit alles zullen ons steunen in de week die komt? Of is het de bedoeling dat we depressief in een hoekje gaan zitten janken? Omdat we ons ernstig afvragen of wij wel zo sterk zijn dat als puntje bij paaltje komt, dat we dan daadwerkelijk Jezus voorop stellen. Nou, ik geloof niks wat dat de bedoeling is. Nee, geen moment. Maar we mogen het wel ter harte nemen. Jezus volgen doe je niet voor de leuk. Doe je niet voor de gezelligheid. Doe je niet omdat de mensen om je heen dat doen. Een keuze voor hem, dat maakt hij hier heel duidelijk aan, die menigten die hem volgen, is een keuze die je niet in een opwelling moet maken. Het moet niet een keuze zijn omdat iedereen dat doet, omdat het even goed voelt. We hebben een hart gekregen om te gebruiken, maar we hebben ook verstand gekregen om het hart te temperen. Om verstandige keuzes te maken. En een keuze voor Jezus moet je ook niet zomaar doen. Net zoals je niet zomaar ergens begint met het bouwen van een bouwwerk. Denk na. Wees verstandig. Overdenk de kosten. En jij hoeft niet te bedenken wat de kosten zijn. Dat heeft Jezus je namelijk hier al verteld. Het is een hoge prijs die je betaalt voor een behouden aankomst. En Jezus lijkt ons zelfs aan te raden om niet voor hem te kiezen als je niet helemaal begrijpt wat die kosten inhouden. Dus wat het voor ons betekent, is denk ik dat wij erover nadenken. En wat kun je daar de komende week mee doen? Nou, wat ik al zei. Misschien kom je een moment tegen waarin je denkt, ik moet het nu opnemen voor mijn heiland. Ben je daartoe bereid? Durf je dat? Dan kunnen de kosten kunnen hoog zijn. Als je buiten een groep wordt geplaatst of gezet. Maar je bent nooit alleen. Je bent altijd bij Jezus. Hij laat je nooit los. Nou, dat is niet echt het einde van het verhaal. Jezus gaat naar Jeruzalem, ja. Jezus sterft daar, ja. De meeste van zijn leerlingen in die tijd zullen uiteindelijk ook sterven, omdat ze zijn leerlingen zijn. Maar het christelijk geloof is geen geloof dat is gebaseerd op angst. Het is niet mijn bedoeling om hier een preek te houden, om je zo bang te maken dat je wel voor Jezus kiest. Want dat is niet wat hij vraagt. Hij vraagt je liefde, niet je angst. Sterker nog, dat wil hij het liefste wegnemen. Het christelijk geloof is gebaseerd op liefde. Uit liefde zetten de evangelisten hun leven op het spel. Zetten de discipelen hun leven op het spel. Liefde voor Jezus, liefde voor de medemens. En na 3 dagen is Jezus weer opgestaan. Hij vertoonde zich aan zijn leerlingen. Hij vertelde hen dat hij naar de hemel zou gaan om daar een plekje voor hen te bereiden. Hij droeg zijn volgelingen vervolgens op om de blijde boodschap. Het is een blijde boodschap. Om die aan de mensen te vertellen. Om te zeggen dat er hoop is. Dat er meer is dan deze stormachtige zee waar we soms in zitten. Er is meer dan dat. Er is een kust. En die blijde boodschap is dat de barrière tussen God en de mensen is verbroken. Dat de poort van de hemel open staat. Dat vreselijke kruishout dat we hier ook in de kerk hebben staan. Is inderdaad een symbool geworden van liefde. Is inderdaad een symbool geworden van toewijding. Het is een brug tussen God en mensen. Dus sleep dat kruishout niet als een zware last achter je aan. Maar draag het terwijl je loopt over het kruishout van Jezus. Terwijl je over die kloof heen loopt. Naar de Vader in de hemel. Kies bewust. En mogen jouw levensloop je naar die poorten leiden. Amen. We gaan een lied zingen. En ik wil jullie vragen om eerst te denken en dan te doen. Ik heb er de hele week al over nagedacht. Als je het zingt,